Gezondheid is ons hoogste goed. In deze podcast duiken we in de wereld van de gezondheidszorg en ontdekken we hoe goede zorg wordt verleend en beleefd. We maken kennis met sterke figuren die het beste van zichzelf geven en voor anderen het verschil maken. We delen ook inspirerende verhalen van mensen die een zorgtraject hebben doorlopen en welke impact dat heeft gehad. Ten slotte houden we de vinger aan de pols en volgen we nieuwe trends en innovatie. Welkom bij de Zorg Doet Je Goed podcast. Welkom allemaal. Ik ben Stijn de Mot, co-founder bij Smart Education, maar vooral trotse host van deze Zorg Doet Je Goed podcast. Ook vandaag weer zijn we te gast bij Waves te Leuven voor de tweede aflevering van onze gloednieuwe podcastreeks. We gaan het ook vandaag hebben over gezondheid, over hoe goede zorg wordt verleend, maar evenzeer hoe die wordt beleefd. Vorige maand beten we de spits af met Goedele Wachters als onze centrale gast. Vandaag hebben we niemand minder dan Sam Kusters te gast. Een echte mensenmens. Zometeen stel ik hem aan jullie voor. Ik kan alvast vertellen dat we het vandaag vooral ook gaan bekijken naar hoe zorg wordt beleefd en het persoonlijk verhaal dat Sam met ons wil delen. Sam, welkom.
Dank u wel, Stijn.
Hoe gaat het?
Goed, goed. Drukke periode momenteel, dat moet ik wel zeggen. Ik ben nog niet zo lang geleden ergens nieuw gestart.
Daar kunnen we het zo meteen inderdaad over hebben.
Perfect.
Voor jou is het een beetje thuiskomen hier terug in Leuven, dicht bij je oude werkplek, waar we het ook gaan over hebben natuurlijk. Maar voor de mensen die nog niet gehoord hebben van Sam Kusters, ik ken jou nu al enkele jaren intussen, waar ik heel blij om ben om jou te mogen leren kennen hebben. Kan je je persoonlijke achtergrond eens met de luisteraar gaan delen?
Ja, absoluut. Nee, ik ben 38 jaar. Ik ben opgegroeid in de Druivenstreek. Maar eigenlijk na mijn studies aan de VUB, communicatiewetenschappen, beland in Brussel. Ook heel lang in Brussel gewoond.
Prachtige stad, hè?
Ja, prachtige stad. Heel levendige stad. Een geweldige periode gehad, mijn vrouw leren kennen. En daar is dan ook 3 jaar geleden een zoontje bijgekomen. En ook de reden eigenlijk geweest om naar Leuven te verhuizen. Mm-hmm. Ook een prachtige stad. Klopt. Net buiten Leuven, in Wilselen, wonen we. En de reden om voor Leuven te kiezen heeft ook wel een stuk te maken met het feit ook dat wij elkaar kennen. Want op dat moment was het ook mijn werkplek. Ik was op dat moment CEO van De Horen.
Ja, daarvoor was je ook nog actief bij Kinepolis.
Klopt, ik ben eigenlijk mijn carrière begonnen in een cultuurcentrum in Kraaijnem. Eigenlijk op jonge leeftijd. Ik was daar denk ik een tiental maanden aan het werk. Op mijn 23e ben ik daar verantwoordelijke geworden, directeur van het cultuurcentrum. En na een 5-tal jaar ben ik inderdaad gestart bij Kinepolis. Eerst in Kortrijk, als theatermanager heet dat dan. En vervolgens eigenlijk bij Kinepolis Antwerpen.
Ja, en inderdaad, we hebben elkaar leren kennen toen jij de overstap maakte naar De Horen, waar je dan CEO bent geworden, of een tijdje bent geweest. De Horen is een fantastische werkplek, maar ook een leuke plek om gewoon te zijn, lekker te gaan eten. Alles zit daar onder één dak. En daar is ook het headquarters van Smart Education gevestigd. En we zijn Sam nog altijd dankbaar dat hij ons de kans heeft gegeven om daar ons kantoor te kunnen starten. Een heel, heel inspirerende plek om te komen werken. Ik vond het dan ook maar gepast om jou uit te nodigen voor deze podcast. Want in die tijd dat we elkaar hebben leren kennen, Sam, weet ik intussen ook al dat jij een heel persoonlijk verhaal met ons kan delen als het gaat over zorg. Ik zei het daarnet al in de introductie. Je hebt zorg effectief ook beleefd en hoe het een impact heeft gehad op jouw leven. En dat zijn de verhalen met figuren die we hier in deze podcast willen laten passeren, die we willen delen met zoveel mogelijk mensen. Je bent ook dan weggegaan om even terug te gaan naar jouw carrière. We hebben er nog altijd spijt van, hè, maar kijk, zo gaat dat. Weggegaan uit De Horen om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wat ben je dan gaan doen daarna?
Ja, klopt. Misschien ook even duiden waarom ik ben weggegaan. Want dat is ook wel iets natuurlijk dat wel in combinatie, waar dat ook de zorg eigenlijk een centrale rol heeft gespeeld. Mijn periode in De Horen was eigenlijk een periode waar die vooral gekleurd is geweest door het hele COVID-verhaal. Mm-hmm. Dus een zeer zware impact gehad heeft op de organisatie daar, maar natuurlijk ook op mij persoonlijk, omdat het ook natuurlijk een heel groot impact had op mijn medewerkers daar. En toen dat COVID zo een beetje begon te verdwijnen, om het zo te noemen, had ik eventjes mijn buik vol van alles wat entertainment en hospitality was. Iets waar ik altijd in actief ben geweest. En ben ik eigenlijk gestart bij CaptainWork. Ook terug een start-up. Dus ik voelde daar ook wel dezelfde energie die ook wel in de horen zat.
Actief in de recrutering?
Recrutering en employer branding, inderdaad. Waarin dat ze actief zijn eigenlijk. Op dat moment een jonge organisatie, 20-tal personen die uiteindelijk, ik ben er nu een paar weken geleden vertrokken, 40-tal personen toch wel telt.
Ja. Ja, je zei het net, je bent daar ook vertrokken. Je hebt weer een nieuwe uitdaging gevonden. En laat ons daarmee afsluiten met jouw introductie. Waar ben je nu actief?
Wel, ik mis het toch wel heel hard, het hele hospitality en entertainment gegeven. En ik werk nu sinds een paar weken bij de Park Playground. We zeggen altijd, we connect people through immersive experiences. Wat we eigenlijk doen, is we hebben verschillende venues, België, Nederland, UK en sinds kort ook Australië, waarin dat we eigenlijk virtual reality experiences aanbieden, waar dan mensen eigenlijk samen met vrienden VR kunnen beleven.
Mm-hmm. Ik moet zeker eens afkomen, want ik vind dat bijzonder plezant. We hebben dat met ons team al eens als een teambuilding activiteit gedaan. Dat was heel fijn. Heel
absoluut, fijn, ja.
Sam, voor de mensen die de eerste aflevering hebben gevolgd, die weten dat we vasthouden aan bepaalde rubrieken tijdens deze podcast. Laat ons meteen in de eerste rubriek duiken en dat is het verhaal van ... Sam. We gaan samen ontdekken wat jouw link is met het topic van vandaag, hè, zorg doet je goed. En ik denk dat we dan maar meteen kunnen duiken in dat persoonlijke verhaal van jou. Ik ga het jou gewoon volledig zelf laten vertellen. Het enige dat ik er als introductie wil bijgeven is dat het voor mij een verhaal is waar ik als mijn achtergrond als zorgverstrekker, als kinestherapeut, ook vaak mee geconfronteerd werd. Hè. En we hebben het hier, of we zullen het zo meteen gaan hebben, over chronische pijn.
Klopt inderdaad. Ja. Ik heb altijd eigenlijk het geluk gehad om niet te veel met de zorg in contact te moeten komen. Tot 6 jaar geleden, op mijn 32e, ik was een voetballer op dat moment. Het is eigenlijk een verhaal dat natuurlijk meerdere jaren bestrijkt, maar om het eigenlijk kort even te hebben over die beginfase. 2-3 dagen na wedstrijd voelde ik eigenlijk een beetje pijn in mijn linkerkuit. Ik dacht een verrekking. Dus ik liet de volgende week ook weten van oké, ik kom niet voetballen. De tweede week was die pijn er ook nog altijd. Dus toen heb ik wel gezegd van oké, misschien is het iets meer dan een verrekking. Dus naar een sportdokter gegaan. En die sportdokter zei eigenlijk redelijk snel tegen mij van doe eens ook even je t-shirt uit. En die keek naar mijn rug en die gaf aan, goh, dat lijkt toch dat die iets of wat scheef staat. Mm-hmm. Een paar onderzoeken en veel kinesietherapie-sessies later en uiteindelijk ook een MRI-scan, bleek eigenlijk die rug gebroken te zijn.
Letterlijk
gebroken te zijn. Dat was waarschijnlijk ook wel al veel vroeger gebeurd, maar op een bepaald moment moet er toch een extra impact geweest zijn, waardoor dat eigenlijk die wervels zijn beginnen schuiven. En ik opeens ook pijn begon te hebben in mijn been, wat altijd heel apart is geweest, nooit pijn gehad in de rug, maar wel altijd zo'n zeurende pijn eigenlijk in het been. Wat eigenlijk volgt is eigenlijk een jaar en een half langs heel veel zorgverstrekkers gepasseerd. Osteopaten, kinesisten, inspuitingen gehad. In de hoop eigenlijk van dat opgelost te krijgen zonder zwaardere ingrepen te moeten doen. Maar op een bepaald moment werd die pijn zo ernstig dat het ook een heel grote impact had eigenlijk had op mijn privéleven. Sporten, bewegen zat er niet meer in. Als je dat je hele leven hebt gedaan, vind je dat iets heel evident om te doen. En opeens valt dat natuurlijk helemaal weg. En dan toch de beslissing genomen om bij een chirurg te gaan, dokter Mailleux in Antwerpen, om de mogelijkheden van een fusie te bespreken. Wat op dat moment, mijn 34e, toch even slikken eigenlijk was. Dat kwam heel hard binnen. Wat is een fusie? In mijn geval eigenlijk de twee onderste rugwervels gingen ze vastzetten. Waardoor dat je daar inderdaad geen enkele beweging meer in hebt. En de hoop was dan eigenlijk dat die pijn in mijn been ook ging verdwijnen. Dus er was ook nog geen garantie op dat die ging verdwijnen. Maar zoals ik zei, de impact was heel groot. Hè. Zowel thuis, zowel op het werk. Dat op een bepaald moment je zegt van we gaan dat doen. Ik weet ook nog na de operatie, toen ik wakker werd, dat dokter Mailleux bij mij kwam en zei van het zag er niet zo heel goed uit, maar een zenuw kan gedurende 6 maanden tot 2 jaar nog volledig herstellen. Dat is dan zoiets waar je als patiënt je heel hard aan vastgrijpt, dan zo die ene quote. Helaas heeft het zich niet volledig hersteld. Het is een stuk beter dan voor de operatie, dat moet ik wel zeggen. Dus ik ben nog altijd heel blij dat ik heb gedaan. Maar dat je dat hebt gedaan, maar op een bepaald moment ja, moet je gewoon beseffen dat je met chronische pijn zit en dat je daarmee een stuk door het leven eigenlijk moet gaan. Mm-hmm. In de beginfase is chronische pijn eigenlijk op zich fysiek niet zo impactvol.
Hoe uitte zich dat precies voor jou? Vertel dat misschien ook even, want...
Ja, ja, voor mij was dat eigenlijk vooral dat linkerbeen dat eigenlijk een... Ja, ik zeg, als mensen ooit een spierscheur hebben gehad, dan kan je het eigenlijk vergelijken met dat je continu spierscheur had in je hamstring en in je kuit. Het is eigenlijk dat. En dat was een pijn dat eigenlijk doortrok eigenlijk tot in je kleine teen. Mm-hmm. Dat eigenlijk was. Dus het was heel moeilijk om daar ook gewoon mee om te gaan. Ik bedoel, je komt thuis van je werk, je ploft onmiddellijk in de zetel, je doet niets meer... Ja, in mijn geval, ik had heel mijn leven gevoetbald. Hè. 3-4 keer per week voetballen en lopen, dat ging niet meer. Een alternatief stond niet echt klaar. En natuurlijk ga je dan doen wat denk ik iedereen doet. Hè. Naar dokter Google gaan kijken en vind je allerlei middeltjes die zogezegd zouden kunnen helpen. Maar uiteraard, als je chronische pijn, kan je niet zomaar oplossen.
Dat is geen goede tip. Hè. Dat heb je zelf al gezegd ook.
Ja, inderdaad. Ja, je grijpt gewoon naar zulke zaken. En ik denk dat we ondertussen ja, toch wel een jaar of twee weer verder zijn in dat verhaal. En lees ik eigenlijk een artikel in, ik denk in Knak of in de Trends, over professor Jo Nijs, die aan de VUB zit, UZ Brussel. Ja. En zijn werkgroep dat hij daar eigenlijk rond heeft, Pain in Motion. Iets wat mij triggerde in een artikel, waar dat inderdaad mensen begeleidt met chronische pijn om terug te laten bewegen. En ook een stuk ook het belang van beweging eigenlijk ook wel in de verf zet.
Ja, en waar professor Jo Nijs samen met zijn team ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar doet. En ik denk voor heel veel mensen met pijn en chronische pijn een heel belangrijke rol speelt in het revalideren daarvan. En,
ja, voor mij... Ja. Ja.
Want zo had jij ook... Ja. Hè, je had gelezen over Jo Nijs. Ja. Ik heb jou onderbroken, sorry.
Nee, maar het klopt. Leven is belangrijk. Cruciale rol echt in mijn leven. Hè. Die ontmoeting dat we hebben gehad.
Bent op hem... Naar hem toegestapt, ja. Na het lezen van dat artikel.
Wel, ja, het was... ik heb hem een mail gestuurd om op de wachtlijst te komen, want die was er dan wel helaas. Het heeft zelfs nog een jaar geduurd eer dat ik mijn eerste sessie bij hem heb gehad. Was direct ook een hele fijne persoonlijke klik met hem. En hij heeft ook helemaal niets van fysieke behandeling of zo gedaan. We hebben eigenlijk, ik denk, letterlijk 2 gesprekken gehad. En na dat tweede gesprek ben ik terug gaan lopen. Iets wat ik op dat moment al 5 jaar niet meer heb gedaan. Maar door de manier waarop dat hij eigenlijk sprak over hoe dat ik moet omgaan met die chronische pijn, het mentale aspect er eigenlijk van, heeft hij mij kunnen overtuigen om terug die stap te gaan zetten, van te bewegen. En dan natuurlijk is het een soort lawine-effect. Hoe meer dat je gaat bewegen, hoe beter je je ook terug in je vel gaat voelen. Mm-hmm. En dat is iets dat sindsdien mij nog altijd is bijgebleven. Zo één zinnetje, en mensen met chronische pijn hebben daar misschien wel heel veel aan. Iedereen zijn zenuwen geven bepaalde signalen naar de hersenen, legt hem uit. Maar hij zegt, ja, er zit een spamfilter tussen. En bij u werkt uw spamfilter gewoon niet goed. En vandaar dat hij eigenlijk die pijnsignalen afgeeft. Maar, zei hij ook, je bent overtuigd van het feit dat je rug nu wel goed zit, dat hij vast zit. Dus er kan niks fout gaan. En dat zijn zo van die kleine elementen. En je kunt daar misschien ook over lezen, of dat horen nu via deze podcast. Maar hoe dat hij dat ook aanbracht bij mij, en ook de afspraken die hij maakte tegen mij, van kijk, ik wil dat je 2 minuten zegt gaan lopen volgende keer. Iets wat op dat moment onmogelijk leek voor mij. En opeens merk je dat dat wel kan. En gaat die bal aan het rollen en ga je terug automatisch ook wel andere sporten echt gaan ontdekken. Mm. Omdat je ook wel voelt dat die beweging een heel positieve impact eigenlijk heeft op je leven.
Ja, ik herinner mij echt nog letterlijk, Sam, dat je mij dit verhaal, toen je zei van ik ga naar mijn eerste afspraak met Jo Nijs, en dat je dan daarna ook nog verslag kwam uitbrengen omdat dat geweest was. En hoe fier dat je eigenlijk, als ik jou tegenkwam in de gang in de Hoorn, ik ben gaan lopen en het lukt en ik vind het ongelooflijk. En dat is eigenlijk elke keer progressief, zoals dat dan wordt aangeleerd, ben je terug je lichaam leren vertrouwen. En die spamfilter heb je die dan bijgesteld? Hè? Heb je die terug kunnen resetten? Want ik denk dat het goed is dat we daar nog eens even bij blijven stilstaan. Als je tips wilt geven voor mensen met chronische pijn, dan denk ik, hè, je hebt het aangehaald, dat het voor zorgverstrekkers belangrijk is, ten eerste welke woorden je gebruikt of niet gebruikt.
Klopt.
Ja, ik hoorde jou daarnet zeggen, als je nog net van de operatietafel kwam en de dokter kwam bij jou en die zegt dan, het zag er niet goed uit, dat geeft op dat moment niet veel vertrouwen. Dan denk je van, oei.
Klopt, damn. Absoluut. Ja, dat komt binnen. Dat komt binnen.
Ja, ja, absoluut. En dat is al een stukje van het ontregelen van die spamfilter dat op dat moment gebeurt. Mm-hmm. Ook al is dat natuurlijk wel verslaggeving dat die arts doet. Hè?
Ja.
Die filter die jij hebt, die verwerkt dat op een andere manier als hoe hij dat technisch, bij wijze van spreken, beschrijft.
Mm-hmm.
Maar hoe jij dat beleeft, is natuurlijk een heel andere manier. En heeft een impact op hoe je er daarna en voor de rest mee omgaat. Hè?
Ja.
Er zijn heel wat metaforen die er gebruikt worden in educatie, want dat is hier het keyword. Ik denk dat professor Jonijs, zoals je zei, ook zijn handen niet heeft gebruikt, maar vooral zijn mond. Hè?
Klopt, en, absoluut. Ja, ja, ja.
Heeft op je ingepraat en tijd genomen om jou dat uit te leggen, hoe dat werkt. Kan je zo nog metaforen herinneren die jij heeft gebruikt buiten die spamfilter?
Dat was voor mij iets heel cruciaal eigenlijk in heel dat proces. En ik denk inderdaad de woorden die jij gebruikt, en natuurlijk ook wel voor een stuk, dat is dan voor mij persoonlijk denk ik ook wel van impactvol geweest, dat hij natuurlijk spreekt met die autoriteit. Hè, ja. Dat hij er natuurlijk continu onderzoek naar doet, dat hij ermee inziet. Maar dat moet ik zeggen, van alle zorgverstrekkers die ik heb gehad in die 4-5 jaar, voelde ik wel altijd die empathie en dat medeleven ook daarin. Dus dat is ook natuurlijk wel heel belangrijk dat je daarin geen nummer of zo bent. En dat was gewoon heel belangrijk. En daarnaast gaf hij ook zo wat zijtips van inderdaad hoe dat je bepaalde voeding en zo kon gaan aanpassen, dat ook belangrijk was. Maar op zich ging het vooral over een mindset die hij moet veranderen. En daar heb ik ook gemerkt voor mij dat het dan niet werkt om daarover te lezen of te horen van andere mensen, maar dat ik het wel uit de mond van iemand zoals Jo moest eigenlijk horen.
Ja. Ja. En ook van opnieuw te leren luisteren naar je eigen lichaam.
Klopt, ja. Absoluut. Ja, op een heel andere manier natuurlijk. Hè. Het 's avonds thuiskomen van het werk en niet neerploffen in de zetel omdat je toch pijn hebt, maar daar op een heel andere manier eigenlijk naar kijken naar die pijn en je toch je loopschoenen aan te trekken.
Mm-hmm. En dan hebben we het nog niet gehad. Je hebt het heel kort even aangehaald over welke impact dat het op je mentale gezondheid heeft. Als je jonge gast bent die dan toch wel een belangrijke operatie hebt gehad, die dan plots terugvalt op veel minder fysieke activiteit, aan van alles begint te twijfelen misschien ook. Hè. Het ligt helemaal niet in jouw aard, denk ik, om je neer te ploffen in de zetel. Wat heeft dat met jou gedaan en hoe ben je daar kunnen mee omgaan? Had je daarvoor ook mensen in jouw omgeving die jou daarin hebben gesteund?
Ja, er zijn zo wat verschillende zaken die opeens wegvallen. Hè? Want je zegt van oké, op een bepaald moment kan je niet meer bewegen, maar dat houdt dan in mijn geval in van je kan niet meer sporten. En opeens merk je van dat sporten bij een voetbalploeg hield in van 2-3 keer per week vrienden zien. Dus ook dat sociaal contact verandert voor een groot stuk. Je moet bepaalde acties gaan ondernemen om dat eigenlijk nog te hebben, terwijl dat kwam allemaal zeer natuurlijk.
Mm-hmm.
Ik merkte ook, ik heb altijd in jobs gezeten waar af en toe dat je in stressvolle situaties terechtkomt. Ik had het van mezelf niet door, maar ik ging daarmee om door 's avonds inderdaad te gaan sporten of iets te gaan lopen en zo mijn hoofd eigenlijk leeg te maken. Opeens valt dat element weg en blijf je malen met bepaalde gedachten. Kom je niet volledig uitgeslapen terug de volgende dag en kom je eigenlijk in een soort vicieuze cirkel terecht, waarin dat je eigenlijk niet op je beste niveau gewoon presteert en je ook gewoon niet goed in je vel voelt.
Mm-hmm.
Ja, wat belangrijk daarin is geweest, en dat heb ik gelukkig wel overal gehad, familie, schoonfamilie, die daar zeer, zeer ondersteunend is geweest, zeer begripvol is geweest. Af en toe ook wel, mijn vrouw heeft echt wel geprobeerd om mij uit die zetel af en toe ook wel te duwen, omdat ze nog altijd ziet hoe belangrijk die impact eigenlijk is van bewegen. En dat is ook wel een stuk wat je nodig hebt. Hè. Je persoonlijke netwerk, dat daar begrip voor is. Want chronische pijn, ik ga geen vergelijkingen maken met andere pijn, maar het is natuurlijk een onzichtbare pijn. Als mensen gebroken been hebben...
Ze zien het niet aan je.
Klopt. Ja. En dat is heel moeilijk dan te begrijpen. Ook mensen die ik natuurlijk al jaren ken en die het verhaal ook niet kennen. dat die opeens inderdaad, als we dan op een teambinding moeten gaan waar dat toch iets, soms iets te avontuurlijk is voor mij, waar dat ik dan moet zeggen, kijk, voilà, dat is mij overkomen. En dat is iets waarmee dat ik inderdaad dag in dag uit wel geconfronteerd word. Maar ja, de manier waarop dat je daar omgaat en mee in het leven staat, is natuurlijk ook de attitude zeer bepalend, hè, hoe dat je je ook voelt.
Hmm. Zou dat ook een tip zijn die je kan delen met de luisteraar van... die nu ook nu luistert en die beseft van ja, ik herken mij in dit verhaal, maar ik zit nog altijd op een of andere manier niet waar dat Sam uiteindelijk geraakt is. Want nu gaat het goed met je, je hebt dat onder controle. Wat zou je die mensen, je hebt het zelf in de situatie gestaan, wat denk je dat het belangrijkste is om te gaan doen of te gaan ondernemen?
Ja, ik denk inderdaad kijken hoe dat je zelf je eigen mindset terug positief kan krijgen. Zoals ik vertelde, voor mij was het belangrijk om met dan zo'n autoriteit als professor Nijs eigenlijk te spreken. Dat is één ding, dat eigenlijk uitzoeken van hoe dat je mentaal daar kunt positief tegenover staan. En anderzijds blijven bewegen. Ja. Zoals ik vertel, ik zit momenteel in een wat drukkere periode, omdat ik er eens niet ben gestart. Dus dan schiet soms ook het bewegen en sporten er wat aan in. En dan moet je snel genoeg herkennen om je te overtuigen van toch 's avonds nog even die loopschoenen aan te trekken.
Ja, ja, absoluut. En ik denk dat het misschien ook een goed idee is, en ik kijk hier naar mijn collega Quinten, dat we in de show notes wel iets zullen delen van het werk van professor Jonijs. Je zei van, ik las er niet graag over, maar... Jo heeft bijzonder goede artikels geschreven en ook ander materiaal die voor de luisteraar en de patiënt ook geschikt kunnen zijn om ook mee te genieten al van een stukje, want niet iedereen zal bij Jonijs kunnen gaan langsgaan morgen om er alvast mee aan de slag te gaan. Dus laat ons dat eraan toevoegen. We hebben het al heel even over... Fijn trouwens en bedankt om in dit gesprek jouw persoonlijke patiëntenverhaal te delen. Maar we moeten het ook eens over je werk hebben, want ook daar ben jij bezig met zorg. Zo zie ik het toch. Als je betrokken bent in een organisatie, gelijk de welke ook het al geweest is, als CEO of COO, dan werk je met mensen. Je werkt in een bedrijf, je neemt daar leiding. Je bent ook iemand die passie heeft voor HR, passie voor employer branding. Mijn eerste vraag daarbij dan zal zijn, in jouw huidige job of in vorige jobs, toekomstige jobs, wat voor een soort leider ben je? Wat is jouw persoonlijke leiderschapsstijl?
Moeilijke vraag, omdat ik zei het er net al even heel kort, ik ben sinds mijn 23e leidinggevende. Op al die jaren heb ik natuurlijk zelf, ben ik een stuk geëvolueerd, heb ik ook zelf heel veel zaken zien veranderen in de maatschappij. Ook natuurlijk generaties. Ik begin ook te merken, vroeger gaf ik altijd leiding aan mensen die ouder waren dan ik. Dan op een bepaald moment zit je in een situatie dat ze even oud zijn als u. Mm. En nu besef ik meer en meer dat ik de oudste ben van mijn team. Ik zeg altijd, als leidinggevende moet je er eigenlijk voor zorgen dat je zoveel mogelijk de obstakels kan wegnemen voor de mensen waarmee dat je werkt, zodat die mensen kunnen groeien, kunnen eigenlijk bloeien en ook een stukje kunnen bijdragen aan de organisatie natuurlijk, hè, want die balans moet er altijd zijn. Alleen op die 15, 16 jaar tijd heb ik wel gemerkt dat die obstakels niet zozeer veranderen. Er zijn heel veel elementen datzelfde blijven, maar toch ook wel voor een heel groot stuk breder zijn getrokken. En dat komt natuurlijk door een grotere openheid in onze maatschappij over inderdaad ook de balans tussen werk en privé en welke impact dat ook kan hebben op je professionele performance. Mm-hmm. En ik denk op dat vlak als leidinggevende dat ik vooral heel erg probeer te luisteren. Dat is nog elke dag ook een struggle, actief luisteren naar mensen. En daar dan eigenlijk mee aan de slag eigenlijk probeer te gaan om ook ervoor te zorgen dat die persoon zich zeker ook op het werk de best mogelijke versie van zichzelf eigenlijk kan zijn.
Kunnen we dat dan catalogeren onder een participatieve leiderschapstijl? Of?
Ja, absoluut. Ja, een situationeel leiderschap natuurlijk ook. Ja. Hè, er is ook geen toverformule. Hè. Elke persoon is anders. Je kan ook heel moeilijk in veralgemeningen spreken en zo. Dus het is natuurlijk altijd heel hard aanpassen aan de persoon die tegenover jou zit. En dan vind ik wel iets wat ik misschien vroeger veel minder deed, maar tegenwoordig veel meer eigenlijk gaan kijken naar wie dat tegenover jou zit en daar dan ook wel een stukje eigenlijk ook in meegaan, zodat je de impact kan hebben ook op die persoon.
Ja. Nu, een deel van deze luisteraars van deze podcast zijn vermoedelijk ook zelf zorgverstrekkers. Niet in het minst kinestherapeut, ik ben dus zelf ook kinestherapeut. En die werken ook met mensen, uiteraard met patiënten, maar die hebben in hun team, zijn ook vaak verantwoordelijk voor een praktijk waar meerdere medewerkers met elkaar gaan samenwerken. Dat is natuurlijk vaak op zelfstandige basis. Zie jij daar verschillen? Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt, eerlijk gezegd. Is het voor jou anders om te werken en te communiceren met zelfstandigen dan wel met mensen die in een loonverband of dienstverband voor iemand werken?
Nee, daar zie ik op zich weinig verschil in. Ik zie wel heel veel verschillen, los daarvan eigenlijk, in hoeverre dat eigenlijk, noem ze dan breedleidinggevende, verantwoordelijkheid willen nemen eigenlijk voor de mensen waarmee dat ze samenwerken. Een van de eerste zaken, als ik ergens nieuw start, en ik geef leiding aan mensen die op hun beurt ook leiding geven aan mensen, is dan stel ik de vraag van oké, maar hoe ken je die mensen? En vooral, hoe vaak heb je daar eigenlijk contact mee? Mm. En dan merk je de laatste jaren ook wel door een echt wel overaanbod aan verschillende communicatiekanalen waarmee dat we nu zitten, dat heel veel mensen denken van ik heb wel een goed contact, maar als je dan de vraag stelt, wanneer heb je nog eens in een afgesloten ruimte een face-to-face gesprek gehad?
Eén op één.
Ja. Eén op één, dat er heel weinig eigenlijk voorkomt. En dat ze dan zeggen, ja, maar ze kunnen mij WhatsAppen of ze kunnen mij mailen, et cetera. Maar een goed gesprek op regelmatige tijdstippen gebeurt veel te weinig en dat blijft voor mij nog altijd de basis eigenlijk van leiding geven.
Dat is ook, denk ik, een valkuil voor mensen die in de zorg werken. Vind maar eens tijd om daar nog aandacht voor te hebben. Niet dat men dat niet wil of dat men geen goede intentie heeft, maar dat moet er allemaal nog bijgenomen worden. En op dat moment belt er ook nog een patiënt die graag zou langskomen. Dus het is kwestie ook van prioriteiten stellen en dat voldoende als waardevol erkennen dat ook een plaats heeft in goede zorg verlenen. Dat wil ook zeggen, aandacht hebben voor je collega's, samen een bepaalde missie en visie delen en die op regelmatige tijdstippen ook effectief beleven, denk ik. Hè.
Klopt. En ook niet alleen natuurlijk voor de mensen aan wie je leiding geeft. Hè. Ook de mensen, je peers, hè, die naast jou werken. En het is wat je zelf zegt, het is prioriteit met korte ei of met lange ei. Ja. En op dat vlak moet je dan zien dat die klant, of in jullie geval de patiënt, gewoon ook op hetzelfde niveau zit als die medewerker.
Mm-hmm. Ik onthoud dus ook, betrokkenheid met medewerkers is heel belangrijk. Hè. Maar zijn daar ook valkuilen die daar... Kan je ook te betrokken zijn? Heb je daar zelf ook al ervaringen rond gehad? Of...
Ik heb het al zelf ervaringen... Niet zozeer, maar ik heb het wel al een paar keer zien gebeuren natuurlijk, dat het heel moeilijk is om een grens te trekken. Zeker de laatste jaren, waarin dat je ook wel merkt dat twintigers een veel grotere openheid hebben over bepaalde zaken dat hun bezighoudt, ook in hun privéleven. En dan kijk je al heel snel naar mentale gezondheid. Dan moet je altijd wel proberen ook nog de balans te vinden van oké, je zit zeker en vast in met die persoon, je wilt daar ook voor zorgen voor een groot stuk, maar op zich... draagt die persoon ook wel bij tot de doelen van de organisatie. Mm-hmm. En die balans is iets om te bewaken. En ik denk zeker als je in een lange termijn samenwerking zit en je hebt iemand die al een aantal jaar op een heel hoog niveau presteert of op een heel goed niveau presteert en op een bepaald moment overkomt die persoon iets extern, waardoor die 3-4 maanden echt helemaal even gewoon eruit is of gewoon minder presteert, dat je dat inderdaad wel de juiste zorg en aandacht moet kunnen geven. Mm-hmm. Maar je moet ook niet continu meegaan ook in problemen. En dat is iets wat ik ook heel vaak zie, dat je daar je grenzen eigenlijk moet stellen, ook wel een stukje in functie van de organisatie waarin dat je werkt. En dat is een heel moeilijke balans en er zijn heel veel zaken waar dat je tegenwoordig als leidinggevende mee moet balanceren, maar dat is een heel moeilijke balans dat je moet zien dat die ook niet helemaal doorstaat in de andere richting, ja, waarin dat je helemaal meegaat eigenlijk in privéproblemen.
Dat er dus ook nog een bepaalde efficiëntie moet zijn. En,
ja. Op zich is natuurlijk ook nog altijd de relatie tussen leidinggevende en medewerker een uitwisseling, waarbij dat die medewerker ook bijdraagt natuurlijk tot de organisatie. En dat mag niet uit het oog worden verloren. En dat lees ik soms ook wel in literatuur, te weinig de laatste tijd, dat er natuurlijk ook wel een bepaalde performance eigenlijk wordt verwacht.
Mm-hmm. Ik zou bijna vergeten, Sam, want we zijn al heel interessante dingen aan het bespreken, dat we meer dan één rubriek hebben in deze podcast. We hebben het al uitgebreid gehad over jouw verhaal, dat tweeledig was, hè, jouw persoonlijke zorgverhaal met de rugproblematiek en de chronische pijn. En ook jouw professioneel verhaal en in hoeverre dat de zorg daar ook aan gekoppeld kan zijn en is effectief. In onze tweede rubriek gaan we nog wat verder door over die persoonlijke ervaringen met zorg. En proberen we deels ook in te spelen op het verhaal dat je zo net met ons hebt gedeeld. Ik heb het al heel even aangehaald ook daarnet, maar ik wil het toch nog eens even herhalen en jou heel duidelijk laten stellen in deze tweede rubriek, vanuit jouw persoonlijk verhaal met die chronische pijn. Als je daar nu op terugkijkt, wat heeft jou dat geleerd? Welke reis heb je doorgemaakt over het leren kennen van je lichaam? En dan ook de rol van je brein in de beleving van pijn als een output.
Ja, één op één. Hè. Je moet je dat voorstellen. Je bent 32, dus jong, hè, durf ik wellicht nog te stellen. En ja, je hebt eigenlijk altijd alles kunnen doen, ook zonder beperkingen in je leven. Ik denk ook op dat moment soms ook wel iets te veel aandacht gegeven eigenlijk aan professionele zaken en te weinig aan privézaken. En dan opeens ja, kom je in een soort ervaring waarin dat je beseft, oké, er is ook wel meer dan werk alleen en er zijn ook wel zaken waaraan ik moet luisteren. En ook vooral, bepaalde zaken hebben gewoon een limiet. Ik had me eigenlijk nooit kunnen voorstellen leven zonder voetbal. Ja. Dat was voor mij gewoon iets heel belangrijk. Naar sport, naar bewegen, maar vooral ook heel erg naar ontspanning en sociaal contact toe. En dat is dan opeens een heel segment dat gewoon wegvalt uit je leven. En dat je dan ook wel beseft hoe cruciaal dat is. En dan zie je natuurlijk ook dat je brein ook wel een impact kan hebben op heel veel dingen in je leven. En dan gaat het natuurlijk ook over het feit van wat we daar juist ook voor een stuk zeiden. Hè. Als je een zichtbare fysieke beperking hebt of iemand heeft griep, iets wat ook al zo vaak is voorgevallen, dat iedereen wel begripvol is. Maar natuurlijk, als er iets met je brein zit en dan kijk naar mentale gezondheid, waarvoor, voor alle duidelijkheid, ik heb daar nog nooit issues mee gehad, maar je probeert je wel in te leven natuurlijk met mensen dat wel hebben. En dat is niet eenvoudig. En dan besef je ook hoe belangrijk het is om daar ook goed voor te zorgen.
Ja. Mooie vergelijking dat je daar maakt en helemaal correct. En ook vanuit jouw persoonlijke ervaring kan je dat nu ook veel beter plaatsen. En,
klopt.
Ik volg jou ook al een tijdje op LinkedIn en ik vond deze ook wel belangrijk om even hier in deze podcast naar voren te halen. Ik herinner mij, we hebben het hier dus over jouw persoonlijke ervaringen rond zorg en ik wil dat heel breed zien. Hè. Je hebt ooit eens een post gedeeld, dat was naar aanleiding van de week van het werkgeluk. En je hebt toen een nieuwe term geïntroduceerd die bij mij blijven hangen is. Jij had het niet zo voor de term work-life balance, hè, omdat dat impliceert dat er twee entiteiten zijn, uw werk en uw privé, dat die gescheiden van elkaar zijn en dat die op een of andere manier in evenwicht moeten zijn. Maar jij had het veel meer over de verwevenheid tussen werk en privé. En jij verkoos het woordje work-life harmony. Kan je daar eens iets meer over vertellen?
Ja, ik denk, je hebt natuurlijk de hele oude manier om te kijken naar work-life balance. Dat was hoe ik het zag als kind. Mijn vader vertrok om 8:00 's ochtends, kwam thuis om 7:30 en het werk zat ergens daartussenin, maar niet meer daarbuiten. En dan heb je natuurlijk een hele evolutie dat we de laatste jaren op snel tempo hebben doorgemaakt. Hè. Ik zeg ook altijd van toen ik startte, waren er nog geen smartphones. Het was 15 jaar geleden. Er was nog geen Facebook. E-mails kon je nog niet continu eigenlijk binnenkrijgen. Dat is allemaal heel snel de laatste 10 jaar veranderd. Veel meer ook wel ja, van die message-applicaties zoals WhatsApp, zoals je Google Chat. En dat is natuurlijk een continue uitdaging ook voor heel veel mensen om daar... Ja, en daarom vond ik het woord balans eigenlijk te beperkend, een harmonie eigenlijk in te vinden, een harmony tussen die zaken. En ik denk ook dat daar eigenlijk de rol heel hard zit van die leidinggevende om daar bepaalde afspraken over te maken wanneer mensen kunnen deconnecteren van het werk. En we hebben het daarnet ook over de horen gehad en ik vind de horen op dat vlak een heel mooie verpersoonlijking van eigenlijk die work-life harmony, omdat je daar inderdaad allemaal verschillende stijlen van het leven door elkaar eigenlijk hebt lopen. Je kan er gaan werken, je kan er gaan eten en drinken in het restaurant, je kan er zelfs wonen, ook onderdeel van het leven, en je kan er gaan feesten in de evenementenzalen. En die zaken zijn meer fluïde allemaal geworden dan vroeger. En eigenlijk zelfs vroeger is niet zo heel lang geleden dan eigenlijk pre-COVID, kan je bijna gaan zeggen. En daar de juiste harmony tussen vinden is een continue challenge. En ik vind ook dat je daar als leidinggevende je rol ook in moet spelen. Iets wat ik heel vaak doe als ik ergens nieuw start, is ook even een kleine audit doen van alle communicatietools. Dat worden er elke keer meer en meer dat er worden opgelijst. En dan gaan we eigenlijk verwachtingen gaan creëren per communicatiekanaal. Van oké, binnen hoeveel tijd verwacht je een antwoord en zo. En op die manier merk je ook dat veel meer mensen, als ze weten van oké, de verwachting als die e-mail binnenkomt, is niet dat je daar binnen de paar uur op antwoordt, dat dat ook wel een stuk rust eigenlijk creëert. En dat is wat ik bedoel, van dat moet allemaal natuurlijk een stuk gewoon in harmony zijn met elkaar. En dat is een heel, heel grote uitdaging. En je weet dat die gaat blijven. Ik zit nu ook in de sector waarin ik ook heel veel bijleg over de metaverse. En op een bepaald moment gaan we ook die stap maken naar daar. Misschien is dat niet zo lang meer. En gaat dat ook in ons werkleven geïntegreerd worden, die professionele tools. En ook dan weer zit je als leidinggevende daar met een uitdaging dat mensen ook wel gewoon kunnen s'avonds genieten van het gezin.
Mm-hmm. Ik heb geboeid zitten luisteren. Ik ga dat zeker meenemen ook... denk ook in je eigen leven, hè, om dat in je achterhoofd te houden, dat het geluk dat we allemaal zo nastreven, hè, dat je dat ook vanuit een bepaalde harmonie moet zien, misschien, en minder, dat dat fluïde is en minder als een soort van bipolaire toestand of het ene en het andere die met elkaar in evenwicht moeten zijn. Want dat denk ik ook dat je wilde aangeven.
Op zich gaat het weer over een stuk mindset natuurlijk. Als je verwacht op voorhand dat het inderdaad een balans is waarin dat je zegt om 5 uur check ik uit, dan weet je gewoon, in hoe dat natuurlijk alles ondertussen georganiseerd is, dat je daar nooit in gaat slagen. Dus je moet dat omarmen en duidelijke afspraken eigenlijk rondmaken.
Ja, helder. Helder. Het is tijd voor de vraag van onze nieuwsgierige Ed. Ed is onze mascotte, dat weet je ondertussen ook al eens, Sam. Je hebt hem al tegengekomen en staat hier ook net voor ons. Ed is het logo ook van Smart Education. En Ed is nieuwsgierig van aard. Hè. Wij als organisatie, wij stimuleren ook nieuwsgierigheid. Hè. Wij werken ook samen met leergierige mensen. Dat zijn onze klanten. En daarom vind ik het ook niet meer dan normaal dat we Ed jou een vraag laten stellen. En daarbij mag jij kiezen voor een nummertje tussen 1 en 10. En dan rolt daar een vraagje uit en dan gaan we eens kijken of je daar een interessant antwoord op hebt. Het zullen verrassende vragen zijn.
Spannend, spannend.
Wat wordt het?
Dan kies ik voor 8, het lievelingsgetal van mijn zoon.
Oké, vraag 8.
Is het volgens Sam Kusters een goed idee dat er een afschaffing zou komen voor het indienen van een ziektebriefje voor kort verzuim?
Dat is direct wel een heel lastige vraag. Ik heb het ooit zelfs opnieuw terug ingevoerd, 7, 8 jaar geleden, toen bij Kinepolis. Herinner ik me dat je voor 1 dag afwezigheid geen ziektebriefje eigenlijk moest indienen. Ondertussen ben ik geëvolueerd, ook wel in dat denken. Ook als je tegenwoordig ziet welke druk dat er eigenlijk staat op ons zorgsysteem, denk ik dat we, net zoals in Nederland al het geval is, daar ook wel een stuk volwassenheid aan de dag moeten gaan leggen. Een stuk verantwoordelijkheid ook leggen bij de medewerker in kwestie. En heb ik daar op zich ook geen problemen mee dat wordt afgeschaft. En dan is het gewoon maar ook aan het bedrijf zelf om daar een bepaalde policy ook rond te voorzien. Als dat heel vaak gebeurt, hoe dat we dat dan gaan bekijken en opnemen met die medewerker. Maar schaf maar af.
Ja, kijk. Je hebt ook wel gevolgd in de media dat er dan best wel wat weerstand ook tegen is vanuit de werkgeverskant. Begrijp je dat ergens? Is dat... En waaraan ligt dat dan?
Dat is het verhaal van het telewerken. Pre-COVID, dat is nog allemaal niet zo heel lang geleden, maar was het gewoon onmogelijk om te telewerken in iets grotere bedrijven. Dat werd gewoon niet aanvaard vanuit eigenlijk een controlestandpunt. En ik denk dat dit ook weer zo'n verhaal is. Ik denk dat je dan moet mee evalueren ook met je organisatieapparaat en die autonomie durven geven aan je mensen en kijken of ze daarmee om kunnen. En als dat voor bepaalde mensen, want het gaat sowieso de meerderheid kan daarmee om, voor bepaalde mensen niet zo lukt, dan moet je daarmee verder.
Heel duidelijk. Jouw mening. Perfect. Zullen we er nog een tweede vraag als afsluiter bij halen? We hadden zo net al vraag 8.
Laten we dan voor vraag 4 gaan.
Hier komt vraag 4.
Heeft Sam Kusters een goede boekentip voor de luisteraar?
Goh, ik probeer zelf heel wat boeken te lezen. Het is ook wel een stukje, denk ik, van jezelf ook wel blijven uitdagen en ontwikkelen. Dat doe je door verschillende zaken, door te praten met mensen zoals jij, Stijn, te luisteren naar podcasts en ook boeken te lezen. Als ik een boekentip mag geven, het laatste boek dat ik heb gelezen was eigenlijk, even naar de titel zoeken, maar het ging over de metaverse. Dus dat zat sowieso in de titel en geschreven door Pieter van Leugenhagen. Waar dat enkele interessante toepassingen eigenlijk ook zitten van de metaverse. Ook in zorg, maar ook in andere zaken van onze maatschappij. En net zoals 20, 25 jaar geleden wat meewarig over het internet werd gedaan, is het ook iets dat je niet gaat kunnen tegenhouden binnen een aantal jaar.
Oké. Ik herinner mij ook opnieuw van jouw LinkedIn-profiel nog eens door te nemen. Heb je daar toen ook een aantal boeken gedeeld als goede tips? Eentje die ik toen heb opgeschreven, ik heb hem nog niet besteld, daarom dat ik het misschien ook aan jou als ervaring wilde vragen, het was een boek van Mark Tichelaar, van focus aan uit. En als ik me niet vergis, ging dat ook over weerbaarheid tegen stress, over productiever zijn, bepaalde life hacks die daar misschien in gedeeld worden. Jij hebt het wel gelezen.
Ik heb het gelezen en ik heb het al heel vaak cadeau gedaan. Dus ik heb het al heel vaak opnieuw besteld. Okay. En aan mensen cadeau gedaan. Het was echt een eye-opener. Het ging eigenlijk inderdaad over een stuk over dat we heel snel zijn afgeleid tegenwoordig door alle verschillende zaken. Mensen die binnenkomen op kantoor. Daar begon het altijd al mee. Maar natuurlijk al de verschillende notificaties dat we eigenlijk kunnen krijgen. Eén ding dat bij mij altijd is bijgebleven is, als je even een ping krijgt van een of ander bericht, ook al is het niet voor jou bedoeld, maar je leest het, duurt het altijd ook terug 23 minuten, dacht ik, om opnieuw eigenlijk in je taak te doen. 23 minuten. En daarnaast, en dat hing heel hard samen met geluk, en ik ben het beginnen toe te passen, dus ik kan ook wel getuigen dat het klopt, gaat het over het feit van als je natuurlijk geconcentreerd, gefocust op één taak kan werken, dat je ook veel meer voldoening voelt op het einde van de dag, dat iets is afgerond en dat je natuurlijk ook een stuk gelukkiger kan zijn daar rond, in plaats van het continu het gevoel te hebben van geleefd te worden door allemaal verschillende Google Chat-groepen of Slack-groepen die gebruikt worden. Dus ik kan zeggen, dat is sowieso het boek dat ik al het meeste cadeau heb gedaan aan mensen.
Kijk, ik ga het mezelf ook eens cadeau doen dan. En ik denk dat daarbij ook de cirkel zo'n beetje rond is, want uiteindelijk gaat dat boek ook over hoe neem jezelf je gezondheid in handen. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je die focus kan vinden, dat je voldoening kan vinden in wat je doet, niet afgeleid wordt, productief kan zijn en gewoon gelukkig kan zijn. Hè?
Dus, absoluut.
Ja. Ik vond het een heel boeiende voorbij, wat is het, 40 minuutjes dat we elkaar, naar elkaar hebben kunnen luisteren, Sam. Ik hoop dat de luisteraar dat ook vond. En zou onze luisteraar dan ook wel uitnodigen om opnieuw af te stemmen op deze podcast. En dat zal voor een volgende keer zijn, meer bepaald. Elke eerste dinsdag van de maand vind je een nieuwe aflevering terug van de Zorg Doet Je Goed podcast. Sam, nogmaals hartelijk dank. Fijn dat je hier was.
Heel erg bedankt om mij te hebben, Stijn. Het was een zeer boeiend gesprek.
Vond ik ook. Tot de volgende keer.
Ciao.